Goedemorgen, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden, namens de kerkraad, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van Blijdeveen uit Haringsveld, Giessendam zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 26, vers 8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Het achtste vers van Psalm 26. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 69, een psalm die ook de Heer Jezus letterlijk op het lijf geschreven was. Een psalm waarin zijn liefde, zijn passie voor God en zijn huis naar voren komt. En dat heeft hem ook uiteindelijk verteerd. Het is de eerste Lijdenszondag. Dit is een Lijdenspsalm. We zingen Psalm 69, het vierde vers. Zometeen zingen we opnieuw uit Psalm 69, het zevende en het veertiende couplet. Psalm 69, 7 en 14, over de God die herbouwt, als ons antwoord op Gods gebod. Al die 10 geboden zijn uitvloeisel van de relatie die de Heere zelf met ons legt. Ik ben de Heere, jouw God, uw God. En daaruit vloeit een leven in zijn vrijheid voort. Bij de 10 geboden is het begin, het startpunt, de accolade voor al die 10 geboden. In Leviticus 19, wat we vanmorgen lezen, daar is het als het ware steeds het refrein, nog duidelijker. Wat een leven met de Heere in zijn nabijheid, in zijn verbondenheid betekent in het concrete dagelijkse leven. En voor de kinderen, ik denk dat jullie wel weten hoe de Heer Jezus alle geboden van God heeft samengevat in 2 geboden. De Heere God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dat heeft de Heer Jezus zo gezegd niet zelf zomaar bedacht, maar dat haalde hij ook uit de Bijbel, uit het gedeelte wat we nu samen gaan lezen. Heilig moet u zijn, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbaten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook niet uw wijngaard of boomgaard helemaal nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, niet liegen of uw naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen of beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan, want dat doe je dan eigenlijk. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder of zuster niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem of haar laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere, uw God. Laten we samen bidden om het licht en de leiding van Gods geest. Heer onze God, hemelse Vader, we willen beginnen u inderdaad te loven en te prijzen voor uw trouw en goede tierheid. Want daardoor zijn we hier, met leven en gezondheid. U draagt ons van dag tot dag. U verdraagt ons. Er is heel wat u van ons moet verdragen. Dat zijn we vaak gemakzuchtig en egoïstisch. Maak steeds weer brokken. In ons leven is zoveel halfheid en lauwheid, heren. Maar we bidden u dat u dat ook vanmorgen genadig wilt wegnemen. Dat dat niet tussen u en ons blijft instaan. Maar dat u zelf schoon schip en ruim baan maakt voor uw woord, voor uw liefde en genade. U bent de God die steeds weer de verbinding met ons zoekt. Ook als wij weglopen en wegdwalen. En we danken u daarvoor, voor die grote genade van uw kant. We bidden dat dat ook vanmorgen ons hart raakt en verwarmt en in vuur en vlam zit voor u. We danken u dat u die God bent die ons opzoekt en die bij ons wilt wonen. Dat is uw verlangen. Daarom liet u een tabernakel inrichten. Daarom wilde u wandelen met Adam en Eva in de hof. Daarom liet u een tempel oprichten. Want u wilt wonen bij ons mensen. En we danken u dat u niet een God van ver af bent. U woont in de hemel. En zelfs die hemelen kunt u niet bevatten. Maar tegelijk bent u heel dichtbij. Ieder die verbroken van hart en verslagen van geest is. Ieder die met verdriet en schuldbesef tot u nadert. Bij die wilt u wonen. En naar die zult u zeker horen. In de psalm die we zongen, horen we de lijdende Christus. Maar ook als Christen lijden, kunnen we zo bij u ons verdriet, de teleurstelling, de vragen en moeite bij u brengen. En voor u uitzingen, misschien uitschreeuwen. U weet van ons stil verdriet. U weet van onze strijd, Heere God. En dan bidden we, wilt u zich over ons ontfermen. Dat we uw zegenende nabijheid vanmorgen mogen ervaren. En dat uw woord tot ons komt in de kracht van de Heilige Geest. We bidden om uw werking in deze dienst en in onze harten. Wilt u alle belemmeringen wegnemen? Lichamelijk, dingen die ons bezighouden. En wilt u zelf tot ons naderen, Heer onze God. Hier in de kerk of aan de kerkradio. Wilt u ons rijk zegenen? Als het nodig is, ons vermanen. Ons terugbrengen op de goede weg. Achter Christus aan. Onder het kruis. We bidden, Heer onze God, dat u ons allemaal zegent. Ook de kinderen. Degene die naar de Bijbelklas gaan en die daar leiding aan geven. Wij allen die een taak hebben in deze dienst. Wilt u vaardige vingers op de klavieren geven. Dat we vurig van geest mogen luisteren en preken en dienen. Zegent u ons allemaal, Heere God. Maar we willen ook aan u opdragen, mensen die nu op zondagmorgen ervoor gekozen hebben te slapen of te sporten. Wilt u ook bij hen zijn? Wilt u ook hen bereiken? Op de een of andere manier ons daarbij inschakelen. En misschien zijn het onze eigen kinderen die nu andere wegen gaan. Wat kan dat zwaar wegen, heren? Wilt u ons daarin nabij zijn, geef ons ook hoop en vertrouwen, omdat u doorgaat als wij even voor een grens staan. Zo bidden wij u, Heere, om uw eigen aanwezigheid. Als de Heere, de heilige, heerlijke God. Geef ons alstublieft uw zegen, onverdiend, want we bidden het in Jezus' naam, uit genade. Amen. Op deze eerste Lijdenszondag lezen we het Lijdensevangelie zoals Johannes dat verkondigt. Johannes 2, vers 13 tot en met 25. Johannes 2, de versen 13 tot en met 25. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die er zaten. En nadat hij een geesel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond, de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden, 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had en geloofden ze de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen ze zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Tot zover de schriftlezing. We gaan samen zingen op toonhoogte 102, 1, 2 en 6. U vindt het op uw weekbrief. Een mooi gezang aan het begin van de lijdenstijd. Het geheimenis van Gods liefde, verborgen in het lijden van Christus aan het kruis. We zingen samen de 3 coupletten van op toonhoogte 102. En de kinderen van groep 5 en 6 mogen naar de Bijbelklas. Na de preek zingen we op toonhoogte 101 de twee aangegeven coupletten. O Lam van God, zo onschuldig, o Gods Lam nooit, volprees ons antwoord op het woord. Tekst voor de verkondiging is vooral dat misschien wel diepe en mysterieuze, meerlagige vers 19. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, zullen hier vast ook wel kijkers van Opsporing Verzocht zijn. Mevrouw is daar een fervent kijker van. En dan komt er ook wel eens een cold case langs. Een oude, of letterlijk vertaald koude zaak. Die wordt er weer onder stof vandaan gehaald en een nieuw onderzoek. En wordt gekeken of toch de schuldigen kunnen worden getraceerd. Als dat nou zou gebeuren bij die gerechtelijke moord op de rabbi van Nazareth. Wie zaten daar nou achter? Wie zijn daar schuldig aan? Aan de moord op Jezus. Ook al ging dat dan via de zogenaamd gerechtelijke weg. Wie hebben dat op touw gezet? Waren het misschien de Romeinen? Die stabiliteit wilden, en rust en orde? Nee. Waren het misschien de hoer en tollenaren die het zat waren dat ze tot bekering en een ander leven werden geroepen? Evenmin. Waren het dan misschien de artsen? Want ja, de Heer Jezus die maakte hen een soort van broodeloos met al die genezingen en bevrijdingen. En het deed nog gratis ook. Wat een concurrentievervalsing. Heel de markt wordt bedorven. Nee, die hebben het ook niet gedaan. Degene die de Heer Jezus gevangen lieten nemen en zorgden voor zijn kruisiging, dat waren, we weten het allemaal, de overpriesters, de oudsten, de fariseeën en de Joodse leiders. Let wel, hele godsdienstige, keurige mensen, wij zouden zeggen hele betrokken gemeenteleden. En om het in onze tijd zo gezegd door te vertalen, wie zaten er achter die moord op de Heer Jezus? Niet dus de neonazies met hun rassenhaat en hun antisemitisme, maar de theologen. In de Bijbel staat dan oudsten, wij zouden zeggen ouderlingen. De synode en de predikanten, die hebben dat geregeld en bekokstoofd. De theologen. Die zijn de schuldigen. Dat is raar, maar waar. Eigenlijk een verontrustende en ook wel confronterende analyse. Het is dus mogelijk om aan de ene kant heel godsdienstig te zijn en aan de andere kant heel goddeloos. Het is mogelijk om jaar en dag met God en godsdienst en de tempel enzovoort bezig te zijn. En toch, als dan de Zoon van God en de beloofde Messias verschijnt, de boot te missen en niet de stem van de goede herder te herkennen. De stem van de levende God. Dat is wat. Trouw gemeentelid en toch schuldig aan de dood van Christus. Ambtsdrager of ex-ambtsdrager. En je toch tegen Christus verzetten en hem niet herkennen. Hoe kan dat? Vanmorgen een stukje reconstructie. Bij Opsporing Verzocht, dan spelen ze een filmpje na, dat kan natuurlijk vanmorgen niet. Maar iets van de reconstructie, hoe dat toch mogelijk is, dat juist deze mensen voor de kruisiging hebben gezorgd. Het was bijna Pesach, het feest van de ongezuurde broden, herdenking van de uittocht uit Egypte. En als trouwe en vrome Jood ging ook de Heer Jezus op naar Jeruzalem met zijn discipelen. En als hij dan in de tempel komt, zoals hij daar vanaf zijn 12e kwam, als bar mitzwa waarschijnlijk, en zoals hij daar waarschijnlijk elk jaar heen ging, met de feesthoudende menigte en de pelgrims, dan treft hij daar een soort veemarkt aan. De verkoop van offerdieren. Waarschijnlijk gesitueerd in het voorhof van de heidenen in de tempel. En offerdieren worden te koop aangeboden. Koeien en schapen en duiven. En ja, hoe gaat dat? Wie in Israël is geweest, die weet dat. Afdingen, hè? Dus loven en bieden. En kooplui die hun offerdieren aanprijzen. Wat een fantastische gave. Geweldige dieren dat waren. En dat je mijn schaap moet hebben. Het was natuurlijk een hele mooie service. Goed geregeld. Want onderweg kon er niks gebeuren met je offerdier en zo. En dan zijn er ook die tafels met waar je geld kunt wisselen. Want ja, je kunt natuurlijk niet Gods geboden breken. Geen beeld maken van iets in de hemel of op de aarde. En heb je daar van die heidense munten met het hoofd van de keizer of met een of ander dier of een schepsel afgebeeld. Dat kan natuurlijk niet. Dat is heiligschennis om dat in de tempel te brengen. Dus moet je het omwisselen met een beetje provisie en commissiegeld. De heer Jezus reageert als door een wesp gestoken op dit alles. Zo boos zag je de heer Jezus nog nooit. En misschien in de kinderbijbel, dan zien we allemaal van die vriendelijke, lieve plaatjes van de heer Jezus. En op die glossie, dat is ook geen meester die furieus is. De heer Jezus is echt zo ontzettend boos. Niemand durft hem tegen te houden. Het is maar één man met een geesel. Maar ze doen er niks aan. Zo boos en zoveel vuur spat er vanaf. In heilige woede stuurt al die dieren eruit en die kooplui en die wisselaars en dan gooit al die tafels om. Wegwezen. Waarom is de heer Jezus zo boos? Waarom is hij zo geraakt? Het was toch, ja, zo gebeurde dat al jaren. Het is praktisch en het is handig en ja, nou ja. Waarom trof hem dit zo? Als een mes in zijn rug. Waarom maakte hij zich zo ontzettend druk? Hier wordt van godsdienst een handeltje gemaakt. Eigenbelang, winst eruit slaan. En die voorhof der heidenen, die moest plaats bieden voor andere volken, om toch ook iets mee te maken van de erediensten van de tempelen en de God van Israël, te aanbidden en te kennen. Ja, er is geen plaats meer voor. Het zat vol. Het zat vol met marktkramen en wisseltafels en dieren en kooplui. Zo vol dat er eigenlijk voor God zelf geen plaats meer is. En dat is misschien wel heel herkenbaar. Dat ons leven ook zo vol kan zijn en zo druk. Ja, dat er eigenlijk geen plek meer is voor God. En voor gebed. Of voor een medemens. Dat zo vol zit van onze eigen activiteiten. Onze eigen Snapchat en 9gag enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is er nog plaats en tijd voor aanbidding? Is er nog rust om te naderen tot de Heere zelf? De tempel is geen plaats van aanbidding meer. Het is geen huis van gebed meer. Het is een plaats van een markthal. Warenhuis. Het is zeker geen huis van gebed voor alle volken, zoals Gods bedoeling was. Dan kunnen wij misschien zeggen, bar en boos, het is toch wat, hè? Die domme Joden, hè? Dat ze het nou zo hebben gedaan. En toch vervallen wij zomaar in diezelfde valkuil, in diezelfde mechanismes. Diezelfde tegenkrachten die zijn nog steeds werkzaam tot op de dag van vandaag. Ook onder ons, ook in de gemeente van Christus nu. Steeds weer dreigt religie als menselijk systeem te strijden met de relatie met God zelf en de Heer Jezus Christus. Steeds weer dreigt het vervullen van regels en daaraan vasthouden, dat dreigt in de plaats te komen van Gods genade, die echt genoeg is. Steeds weer dreigen we in de kerk ook een handeltje met God te drijven. Als wij nou onze plichten nakomen en in de kerk zitten en vrijwillige bijdragen en enzovoort, ja, dan is God toch eigenlijk ook wel verplicht om van zijn kant over de brug te komen, onze gebeden te horen en dit en dat. Steeds weer zijn wij ook zomaar, net als die kooplui in die tempel, autoriteiten van toen bezig met onze rituelen en onze regels en ons kerkelijk bedrijf. En vergeten we zomaar dat contact met de Heer Jezus zelf. Heel persoonlijk. Van hart tot hart. We kunnen zomaar opgaan in de drukte van ons leven. Ook van ons kerkelijk leven. En onze activiteiten. En als zij dan voor onze neus staat, dat we hem niet herkennen. Dat kan verzet zijn tegen de Heer Jezus. Als we helemaal gefocust zijn, zoals dat staat in vers 18. Wie geeft u het recht om deze dingen te doen? Wij zijn hier het bevoegd gezag. Als er in de kerk helemaal geen regels zijn, als het helemaal niet georganiseerd is, dat is ook wat hoor. Dat heb je in de derde wereld, in de jonge kerk. Dat is ook een feest. En dat geeft ook ruimte voor allerlei uitwassen en wie dan de macht grijpt en in dat vacuüm springt. Maar als het van regels aan elkaar hangt en van formaliteiten en wij zijn hier het gezag en wie geeft u het recht en waar zijn uw papieren? Alsjeblieft, dat is ook de dood in de pot. Dat is vreselijk. Dan kan het heel gauw gaan draaien om onze macht en ons gezag. En onze gewoonten en onze formaliteiten, die kunnen zomaar heel ongewenste effecten hebben. Dan kunnen zomaar mensen beschadigd worden. Dan kan zelfs de Zoon van God vermoord worden. Dat is eigenlijk wel heel, ja, daar kun je van schrikken. Misschien wel herkenbaar. Dat we ook in de kerk soms zo bezig zijn met, ja, zo gaat dat bij ons. En ja, wij zijn de ambten in vergadering bijeen. En zo is het beleid. En dat iedereen dan moet buigen of barsten of zo. En dat mensen en hun nood en hun hart zomaar er tussenuit vallen. Het is raar, maar waar. Maar je kunt helemaal betrokken zijn en trouw in het kerkelijk leven en in het geloof. En toch bezig zijn de tempel af te breken. De kinderen die weten wel dat aan het eind van toen de Heer Jezus gevangen was genomen, toen moesten ze iets verzinnen waardoor ze hem konden veroordelen. En nou, dat was nog niet zo makkelijk om iets te vinden, want hij deed eigenlijk alleen maar goede dingen. Maakte mensen beter, preekte, bevrijdde mensen van de duivel. Maar toen hadden ze op plaats twee valse getuigen gevonden. En wat zeiden die? Deze heeft gezegd dat hij de tempel zal afbreken. Had de Heer Jezus dat gezegd? Nee. Dat had de Heer Jezus helemaal niet gezegd. Opmerkelijk, hier lezen we wat hij wel had gezegd. De Heer Jezus had gezegd, jullie zijn de tempel aan het afbreken. Hij breekt de tempel niet af, dat waren ze zelf al volop aan het doen. Daar waren ze hard mee bezig. De offers gingen door, de eredienst, tempelzangers, schriftlezing, enzovoort. Eigenlijk net als vanmorgen. En toch, afbraak. Daarboven staat er in de Bijbel heel netjes en soft tempelreiniging. Hè? Even groot schoonmaak, zoals in het baken, en weer door. Maar zo is het niet. Het gaat om tempelafbraak. Het hele zaakje wordt gesloopt. En dat doet niet de Heer Jezus, dat doen die tempeldienaars en tempelbeheerders en die overpriesters en ouderlingen. En die zijn daarmee bezig. De eredienst en de tempel is aangetast, wordt afgebroken, is verworden, verkracht. En straks gaat ook het gebouw eraan. Dat wordt dan ook afgebroken. Want ja, als de essentie, de bedoeling al is aangetast en is afgebroken, ja, dan kun je het gebouw ook net zo goed slopen. En het gebeurt ook. Even later, naderhand. Als Jeruzalem wordt overwonnen. En dan wordt de tempel verbrand en neergehaald. Maar het begin was die eigenwillige godsdienst. Daarmee waren ze al bezig de tempel af te breken. En zo was die tempel niet meer wat het moest zijn. Het huis van mijn vader. Gebedshuis. Voor Israël en de volken. Nou, als de Heer Jezus dat zegt, dan is het misverstand compleet. Vers 20. En er wordt gezegd, ja, hoe kan dat nou? Het was ook een imposant en prachtig gebouw, een van de wereldwonderen van die tijd. Er was toen al 46 jaar aan gebouwd. Dat was echt fantastisch bouwwerk. 14 voetbalvelden, konden honderdduizenden mensen hun plek innemen en meedoen in de eredienst. Wit marmer en groen marmer en bladgoud, nou fantastisch. En die reis zegt, wordt allemaal afgebroken. Nou, als er zo lang aan gebouwd is, hoe kun je het nou in 3 dagen afbreken, hè? Maar dan zegt de evangelist, en die legt het uit, maar hij sprak over de tempel van zijn eigen lichaam. Dat zal worden afgebroken en verwoest. En dit, deze tempelactie, profetisch, dat wordt het begin van het einde. Dat wordt de druppel die de emmer laat overlopen. En zijn discipelen, die hebben het later ook herinnerd en aangevoeld en begrepen. De passie voor Gods huis, voor zijn tempel, dat heeft hem verteerd en verslonden. Dat vuur heeft hem verbrand, dat heilige vuur. Dat heeft hem uiteindelijk het leven gekost. En gemeente van Christus, ook wij zijn daaraan schuldig. Aan het lijden en sterven van de Zoon van God. Ook wij. Met onze religie en regels, met onze rechten en rituelen, met onze schijnheiligheid en vormen godsdienst op zijn tijd. Dat werd de dood en het kruis van Christus. Daar is hij aan gestorven. Die innerlijke afbraak van de dienst aan God. Dat leidt tot de afbraak van zijn lichaam en leven. Als religie de plaats inneemt van relatie, dat is dodelijk. Dat is dodelijk voor onszelf, maar is ook dodelijk voor de Zoon van God. Nou, dat is nog niet zo'n optimistische preek, hè? Het wordt ons wel aangezegd vanmorgen. Maar dat is wel de tekst. Jullie zijn aan het afbreken. Tempelafbraak. Gelukkig staat er nog een stuk. Als jullie afbreken en falen en dwalen, ik zal laten herrijzen, zegt de Heer Jezus. Dat is de evangelie. Dat is de genade. Dat is Gods barmhartigheid. Dat hij toch de God is die herbouwt. Dat hebben we gezongen. De Heer Jezus sterft door ons. En God gebruikt dat en weeft dat in zijn plan. En hij doet het voor jou en u en mij. Hij sterft aan ons afbreken, maar hij staat op om op te bouwen. Op de derde dag zal de tempel herrijzen. Dat is het paasevangelie eigenlijk, wat hier ook alweer gepreekt wordt. En toen, pas naderhand, toen Jezus was opgewekt door de Vader, ja, toen hebben ze het gezien en begrepen. Tempelopbouw. Wij breken af, maar Christus bouwt op. En mag ons moed geven. En Gods vertrouwen. Dat zijn genade. Steeds weer groter is dan onze schuld en zonden en blindheid. Bemoedigt ons ook voor de kerk. Heel dicht tegen deze uitspraak van Christus, deze belofte. Ik zal de tempel laten herrijzen op de derde dag. Zit heel dicht aan tegen die belofte van de Heer Jezus in Matthäus 16. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel en wat de duivel ook doet, zullen dat niet kunnen tegenhouden en overwinnen. Ik zal mijn gemeente bouwen. God zij dank. De Heer Jezus zet dat bouwen van zijn gemeente en van zijn tempel voort tot aan het einde van de tijden. Ook in onze tijd. En wij als kerkenraad en als gemeente, we doen aan gemeenteopbouw. Plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we samen het geloof kunnen oefenen en beoefenen. Dat kun je niet alleen. Er is gemeenteopbouw voor nodig. Niet ieder voor zich, maar verbanden, ontmoetingsruimtes, bijbelkringen, verenigingen, gesprekskringen. En dat is goed om dat te organiseren, om dat beleid op te maken, om dat maar niet te laten gebeuren. Om heel bewust te zoeken naar groei in de genade en het kennen van de Heer Jezus. Maar uiteindelijk is Gods werk. Ik zal mijn gemeente bouwen. Gemeenteopbouw, dat is het werk van Christus. En daarvoor is hij gestorven en ook weer opgestaan. En hij is met alle eerbied de uitvoerder in de bouw. In het herrijzen, in de gemeenteopbouw, de tempel van God, totdat hij terugkomt. Tragisch. De tempel in die tijd was innerlijk afgebroken. Verrot tot op het bot. En later wordt ook het gebouw verwoest. En nooit meer herbouwd. En ik zou zeggen, dat hoeft ook niet. Er zijn allerlei theorieën over een zogenaamde derde tempel. Dat die tempel weer herbouwd zal worden. En het geld en alle materialen en gewaden die zijn er al. Maar het is de vraag of die tempel er ooit komt. In elk geval, het hoeft niet. Want de Heer Jezus is de tempel van God. Hij voor ons. Hij is Gods woonplaats in ons midden. In hem woont de volheid van God lichamelijk. Zijn lichaam, dat is de nieuwe tempel voor ons. Plaats van verzoening, de aanbidding van de Heere, dat doen we in de naam van de Heer Jezus. Hij is de tempel, het medium om tot God te naderen, om te bidden en te aanbidden. De verzoening, hij biedt het, niet een gebouw, maar onze levende Heere en Heiland. En daarom gooit de Heer Jezus ook al die offerdieren eruit. Hoppakee, weg ermee. Al die schapen, al die koeien, voor wie heel rijk was, al die duiven, niet meer nodig. Waarom? Nou, hier is het Lam van God. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Eén lam is genoeg voor heel de mensheid. Ook voor u en jou en mij. Laten we dat lam loven en prijzen, zo meteen in ons lied. Laten we op hem ons vertrouwen stellen. Wat hij heeft gedaan, dat is genoeg. Hij werd verteerd en afgebroken. Wij, worden door geloof gered. Hij werd afgebroken, zijn lichaam. Wij worden behouden. Hij werd afgeslacht. Wij worden gezegend. Behoed en behouden. Ja, wie zat er daar nou achter, hè? Achter die gerechtelijke moord op de Heer Jezus Christus. Ik denk dat als we het goed hebben begrepen, dat we moeten zeggen, ook wij hebben vuile handen en vuile harten. Ook wij zijn schuldig. De Heer Jezus leed en stierf door ons. Maar hij volbracht het allemaal. Ook voor ons. U hebt zich tot in de dood gegeven. Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u, die voor mij wilde lijden, mijn hart niet wijden? Ja, natuurlijk. Met diepe dankbaarheid. Halleluja. Lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Amen. Laten we samen danken en onze voorbeden doen. Heer onze God, we danken u voor het evangelie, voor uw grote genade. Help ons in deze lijdenstijd ons voor te bereiden. Om toe te leven naar Pasen en uw opstanding en dat grote werk van u aan het kruis. De verzoening van al onze zonden. En we bidden u, Heere God, dat we tot bezinning mogen komen. Dat er stilte mag zijn om te luisteren naar uw stem. Help ons om uw lijden inderdaad zo te overdenken dat ons tot zegen is. En dat we er vrolijk van worden. Bedroefd omdat het onze schuld is. Maar ook vrolijk en dankbaar, verwonderd dat zo groot uw liefde is. We danken u voor die vlammende liefde, dat vuur van de Heilige Geest. Dat u er alles voor over heeft gehad, Heere God, om bij ons te wonen. Dicht bij ons. En we danken u dat u zo de beloften van uw verbond vervult. De God die er voor ons is, wiens volk we mogen zijn, die mogen leven en wonen in uw nabijheid. We danken u dat Christus door zijn lijden en opstanding de woonplaats van God voor ons is. Dank u wel. We mogen komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door uw bloed mogen we u toebehoren, Heer Jezus. Maar bewaar ons dan ook voor die religieuze blindheid, die schijnheiligheid, dat wetticisme, die hardheid. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Bewaar ons, Heere God, voor afbraak en uitholling in eigenwillige religie. En reinig ons, Heere, herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. Bewaar ons ook voor een afbrekende houding in de gemeente. Dat we juist mogen meewerken. Een opbouwende houding. Een hart. Toegewijd aan u, Heere God. Maar ook aan uw huis, aan uw tempel, aan uw gemeente. We danken u dat u uw geest geeft en uw gaven. Zodat we ieder ons deel kunnen doen. Maak ons dan ook trouw en gewillig als de engelen. Dat we ons deel doen. Met liefde en dankbaarheid. We bidden voor de carnavalsvieders. Ze overdenken niet het lijden van Christus. Maar wilt u hen ook tot inkeer en bekering brengen? We bidden u voor deze gemeente, voor de predikant en zijn vrouw. Voor de kerkenraad, voor wijsheid van boven. Voor de dynamiek van uw koninkrijk. Voor opbouw van de gemeente. We bidden hier onze God voor onze zieken. In de ziekenhuizen, mevrouw van Eldik en mevrouw van Lavieren. We bidden voor de revalidatie van mevrouw van Ravenstein en mevrouw Verhoef. Wilt u ze kracht geven en herstel, maar vooral uw nabijheid zegend. We bidden voor de heer Van Doren in huize Appelenburg. Bidden voor broeder Geurts. Wilt u hem genade geven om te leven en om te sterven? En ook zijn vrouw willen wij nu opdragen. En andere zieken, chronisch. Zij die moeite hebben met het ouder worden. En alle beperkingen die daaraan vastzitten. Wilt u ze bemoedigen, Heere God. En geef ze ook veel uitzicht op het vaderhuis. En geef ze ruimte en vrijmoedigheid door uw grote genade. En we bidden dat u ook onze dank wilt aanvaarden voor wie herstellen mocht. Voor mevrouw Van Heun die thuis kwam uit het ziekenhuis en René van Meerten. Wilt u hem helpen met zijn knie en het verder opknappen? En wilt u ieder van ons nabij zijn, Heere God, met de taken, het werk, de contacten die ons wachten deze week? dat we mogen heen gaan en uitgaan met uw zegen en tot een zegen zullen zijn voor anderen. Dat merkbaar is dat we bij Christus horen en met hem zijn geweest. Maakt u ons zout en licht. We bidden om de kracht van de geest, om vrijmoedigheid, om uw getuigen te zijn. We bidden dat als de kerk uitgaat, dat er ook wat uitgaat van de kerk. Dat we herkenbaar zullen zijn als discipelen van u, dat anderen zullen zeggen, zie, kijk nou hoe lief ze elkaar hebben. We bidden voor uw vervolgde kerk. Het zijn onze broers en zussen die bedreigd, gemarteld en gedood worden. En we bidden om uw kracht voor hen, om te volharden tot het einde toe. We bidden u, geeft u ze uitzicht op het loon dat wacht en de kroon die u geeft aan ieder die overwint. We bidden voor het zendingswerk. Voor allen die zijn uitgegaan om het evangelie te verkondigen, theologisch onderwijs, barmhartigheid in uw naam, ontwikkelingswerk, strijden voor gerechtigheid en vrede op aarde, wilt u ze gebruiken tot uw eer, tot heel veel mensen. We bidden u dat mensenlevens vernieuwd worden door het evangelie en door de gemeente als alternatieve familie, Gods gezin. We bidden voor uw oude eigen volk Israël, dat de vredevorst zich herkent zal weten. En wilt u de bedekking wegnemen? En wilt u ook uit uw eigen volksgenoten velen trekken, dat ze de Messias gaan beleiden en Christus gaan geloven als de Zoon van God, de verzoening van al onze zonden. We danken u, Heren, dat we vanmorgen hier samen mogen zijn in een eredienst voor u. U geeft zoveel. Uw belofte dat u nooit loslaat, maar ons draagt en helpt. Dat u ons vergeeft en zegent. Uw woord geeft u en spreekt u. Levenskracht, evangelie, ook vanmorgen. We willen antwoorden met onze gebeden, onze liefdegaven, onze belijdenis en ons getuigenis, ons leven tot uw dienst bereid. Geeft u ons alles wat daarvoor nodig is en dat we ook die collecte als een stukje eredienst aan u mogen teruggeven van al het vele dat u ons verleent. Zegent u ons, Heere God, in onze gezinnen en huwelijken. Zegent u ons op deze rustdag. Dat ook in de tweede dienst we veel mogen leren en ontvangen en ook het avondoffer, zo gezegd, zullen brengen tot uw eer. Zo bidden en danken wij u in Jezus' naam, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We geven dus onze liefde, gaven, liturgie, een dankoffertje en we zingen Psalm 26. We zingen opnieuw op Psalm 26, nu vers 7 en 12. Psalm 26, 7 en 12. Fijn dat ook de jongens en meisjes weer terug zijn. En nu zijn we gaan staan. We staan voor het aangezicht van de Heer onze God. En hij heeft gezegd, zo moeten ze mijn naam op hen leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.